Dit is de zondagochtenddienst van 1 september 2026. De boodschap wordt gebracht door Toya Paas.
Een hele goedemorgen. Ik zou zeggen, de floor is aan u, Heer. U wil spreken vanmorgen. Woorden dichtbij, vanuit een prachtig verhaal. En dan heb ik eerst een moment voor jezelf. Herken je dit? Je hebt van die momenten in je leven die je niet vergeet. En dan bedoel ik momenten met de Heer. Momenten waarop je hem hebt gehoord, waarop je hem hebt gezien, waarin hij iets voor je heeft gedaan. Die momenten die zo bijzonder zijn dat je denkt, dat pakt niemand meer van me af. En dat blijft hier gegrond in mijn hart. Een ervaring in het diepste van je hart, van je ziel. Denk eens een paar minuten na. Welk moment is voor mij met de Heer een niet vergeet moment? Waarvan je dacht, ja Heer, u bent er. U raakt mij aan. Welk moment geeft de Heer jou in door zijn geest op dit moment? En ik geef je daar een paar minuten stilte voor. Hou dat moment voor jezelf vast. Veranker het. Ik denk, Jezus heeft ook zo'n heel groot niet vergeet moment. En 3 discipelen zijn erbij. Petrus, Johannes en Jacobus. En dat is als Jezus aan het begin de berg opgaat, opklimt en vervolgens het dal intrekt. 2 momenten waar we naar gaan kijken. Even besef waar we zijn in de tijd van Jezus' roeping, voordat hij deze berg opgaat. Hij gaat rond in steden. Hij geneest. Hij predikt, hij onderwijst, hij maakt duidelijk, hij vertelt gelijkenissen. Hij geneest zieken, een dove, een blinde, een vrouw die bloed vloeit. Hij stilt een storm op het meer en loopt over het water en vermenigvuldigt het brood en de vis. Hij haalt zelfs de jongen van Nain terug in het leven. En in die tijd praten de mensen daarover. Wie is die Jezus? Is hij nou een profeet? Is hij Elia? Is hij de zoon van God? En dan gaat Jezus voor het eerst iets open doen. Aan zijn discipelen. Hij vindt de tijd rijp om zijn discipelen te vertellen over zijn lijden. De eerste aankondiging van het lijden. Hij verkondigt dat hij moet gaan lijden. Hij verkondigt dat hij de dood in moet. Maar hij verkondigt ook dat hij op zal staan. En hij zet een dikke streep op die manier door de verwachting van mensen op aarde. Want de mensen verwachten een verlosser op aarde van de overmacht op dat moment. En Petrus hoort het, je weet het, hè? Petrus handje de voorste, je kent dit moment uit de Bijbel heel goed. Hij staat op en zegt, nee Heer, zo niet. Lijden past daar niet bij voor Petrus. En ja, de Heer zegt wel, ik moet lijden en Satan ga weg achter mij. Een dikke streep door de verwachting van Petrus misschien nog wel. Een dikke streep misschien soms ook wat wij van de Heer verwachten. Wat hebben die leerlingen dan toch weinig nog begrepen op dat moment, hè? Van de Heer, ze zijn meegetrokken. En voor mezelf heb ik dan ook wel eens gedacht, misschien heb ik ook nog wel eens alles niet begrepen wat de Heer wil duidelijk maken. En dan is het 6 dagen stil in de Bijbel. 6 dagen tot het moment van de berg. Wat zou hier in die 6 dagen gebeurd zijn? Wat heeft Petrus gedacht? Heeft hij nog eens nagedacht over wat Jezus zei? Wat heeft Jacobus gedacht en Johannes? En wat heeft de Heer dan zelf gedaan? Ik denk dat de Heer tijd nodig heeft gehad, onder andere voor zichzelf. En met zijn vader in gesprek is geweest. Vader, ik wilde ze het laten zien, verkondigen. Maar ze begrepen het niet. En misschien denkt hij wel aan de grote Mozes die door die woestijn trok met dat volk. Wat maar klaagde en klaagde. Hoe hield Mozes het uit? Of aan Elia. Die ook wel eens een dom moment had. Waarin hij inzonk en toch weer kracht vond. Elke keer weer. En het gold voor Mozes ook. Misschien denkt hij wel of zingt hij wel van waar komt mijn hulp vandaan? En dan gaat Jezus de berg op. En die mag erop. Kan jij de beamer bedienen? Dankjewel. Als het goed is heb ik een tekst eerder. Geen drie teksten? Nou, dan vertel ik ze je. Je kan het verhaal terugvinden in Matteüs 17, in Marcus 9 en Lucas 9. Als je het een keer wil opzoeken. En ik ga het verhaal starten vanuit Marcus. En luister maar gewoon. Na 6 dagen neemt Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en brengt hen apart op een hoge berg. Alleen hen. En Lucas voegt dan wat toe. Hij klom de berg op met hem om te kunnen bidden. Jezus neemt die 3 mannen mee die hoge berg op. Hij kiest speciaal deze 3. Hoe zou je dat vinden? Dat jouw buurman en jouw buurman en jouw buurman gekozen werd en jij niet. Het is maar een vraag, hè? Hij kiest deze 3 omdat ze dicht bij hem zijn. Dicht bij hem leven. Het dichtst bij wie hij is en wat hij gaat doen. En ik zou zeggen, leef dicht bij de Heer. Dan neemt hij je mee die berg op. En weet je, Jezus ziet iets in Petrus. Hij heeft hiervoor gezegd, op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Jij bent een rots. Ondanks wat er gebeurt, op jou bouw ik. En bij Johannes zegt hij, het is de liefste van mij. Ik heb hem lief ten diepste, omdat hij die diepe doorgronding heeft. Als je dat ook in Openbaring ziet, wat hij daarin krijgt. Nou, dat is machtig veel. Bij Jacobus is er weer wat geweest. En bij jou en mij is er ook iets waar hij bij wil aansluiten. Geloof dat bij elk mens. En Jezus kent zijn bergmomenten. We lezen vaker dat hij de berg op gaat en uit die momenten komt een beslissing. Heel vaak wat hij gaat doen. En dit keer is de eerste keer dat hij discipelen meeneemt. Dat is bijzonder. De eerste keer. En ze gaan mee. Vol enthousiasme geloven. Kan je het voor je zien, die berg op. En er is ook nog een hoge berg. Zie je Petrus vooruit gaan? Wat een uitzicht, Heer. Zie je Johannes denken. Wat gaat hij ons vertellen? Wat gaat hij ons laten zien? En Jacobus zal op zijn eigen manier ook iets hebben gedacht. Ook geloof ik dat er stiltemomenten zullen zijn in die tocht omhoog. Ik zei al, het is een hoge berg. Dat vind ik een mooi begrip. Een hoge berg gaat omhoog. We zongen het net ook. Omhoog getrokken worden. Ga je mee? Nu, die hoge berg op. Vanuit het dal, wat je misschien nog meemaakt of dwars zit of zorgen of verdriet. Laat je die vanmorgen even los. Dan gaan we met elkaar een hoge berg op met de Heer. En dan zegt hij, ik wil je iets laten zien. Ik wil je iets laten horen van mijn koninkrijk voor jouw leven. En ik doe dat altijd, ook vanmorgen. En dan gaan we naar de volgende, Marcus 9 vers 2b, want dan gebeurt er iets plotseling. En hij wordt voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren worden blinkend. Zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En Lucas 9 zegt dan. En het gebeurt terwijl hij bidt. Dat de aanblik van zijn gezicht veranderd wordt. En zijn kleding blinkend wit wordt. En Matteüs 17 vertelt het zo. Hij wordt voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Dat is bijna niet te bevatten dit, hè? Dit kunnen wij niet bevatten hoe dat zal zijn en dat is niet erg. Maar wat ik mooi vind in Matteüs is dat hij schrijft zijn gezicht straalt als de zon. Weet je wie zijn gezicht nog meer gaat stralen? In het Oude Testament... Mozes, heel goed. Ja, Mozes. En dan staat er, die staat erop. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand, toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat zijn huid van zijn gezicht glansde. Let op. Omdat de Heer met hem gesproken heeft. Omdat de Heer met hem gesproken heeft, straalt en glanst zijn gezicht. En ik geloof dat als de Heer met mij of jou spreekt, persoonlijk, misschien wel op een hoge berg, en je hoort zijn stem in je hart, dan gaat je gezicht daarin meedoen. Dat kan je niet maken. Dat gaat stralen. Dat is vreugdevol. Dat is, als je hem echt hoort, hoort spreken in je ziel, dan raakt de hemel heel even de aarde. En ik moedig je dan ook aan om dat te blijven doen. Hoge bergmomenten, die willen heel snel ontnomen worden. Dat hoeft wel niet dat je die hoge berg op gaat. Die wil blijven tetteren op aarde. Zoek die momenten en blijf ze in elke drukke periode zoeken en doen. Er zijn altijd mogelijkheden die de Heer je geeft. En de Heer wil spreken ook vanmorgen. En bij de Heer zag je net dat zijn kleding werd blinkend wit. Zijn gedaante veranderde, zijn gezicht veranderde en straalt als de zon. Je proeft hier iets van Gods heerlijkheid. Dit is iets wat Jezus ook nog niet heeft meegemaakt. Op die berg geschiet het. Hemelse verheerlijking. Stralend. En dan geschiet een ontmoeting. Die mag er op Markus 9. En aan hen, dus hier zijn de discipelen bij, verschenen Elia en Mozes. En ze spreken met Jezus. En Lucas staat eronder, die zegt, en ziet twee mannen spreken met hem. Het zijn Mozes en Elia. Ze verschijnen in heerlijkheid en spreken over zijn heen gaan, dat hij zal gaan volbrengen. Ze spreken over zijn heen gaan, dat hij zal gaan volbrengen. Je hoort hier waar Jezus in zijn ziel en hart mee bezig is. Hij heeft net die eerste verkondiging gedaan. Het lijden wat hij door moet maken. De opstanding die er zal gaan komen. En hier spreekt hij over met deze twee grote mannen. Oosterhuis zegt, twee mannen verschenen in een groot licht en troosten hem. Over de uittocht spraken zij, die hij bestemd was te voltooien in de stad. Toen dacht ik, waarom is Jezus die berg opgegaan met die drie? Waar is hij mee bezig, zei ik net, met die bestemming? Ik denk dat het best wel is dat hij had willen uitleggen meer en meer wat het nou was, omdat ze het nog niet begrepen. Maar dan zijn daar ineens Mozes en Elia. Opeens, denk je dat de Heer daarom gebeden heeft? Nee, want dit is toch iets wat hij ook niet voor mogelijk had gehouden. Mozes en Elia verschijnen aan hem. Dit heeft Jezus zelfs niet verwacht. Een ontmoeting in heerlijkheid met deze twee grote mannen die met hem spreken. Over de Exodus, over zijn uitgang. Weet je wat ik hierin zie? En dat vind ik zo troostvol. Ik zie hier hoe God de Vader zelf voor Jezus ziel zorgt. Door Mozes en Elia te sturen. En dat de Heer zelf met twee grote mannen hierover kan spreken. Ik kan daar ontroerd van raken dat God voorziet bij Jezus voor zijn ziel. En daarin geloof ik dus dat de Heer voorziet in jouw ziel. Waar jij het nodig heeft. Dat die zorg, daar zongen we net ook van, er altijd is. Ontroerend. Hou dat dichtbij. En wat bespreken ze precies? Ja, dat staat er niet. Dat vind ik ook wel weer mooi. Ze spreken over die Exodus. Ze spreken over zijn lijden. Misschien ook dat dat niet makkelijk zou zijn. Hij moet daar doorheen. Maar ze spreken ook over waar het heen gaat. Dat geloof ik heilig. En ik geloof dat zo'n gesprek opwaarts gaat. Dat er dingen open gaan. Dat ze elkaar klikken, vinden in de hemel. Ken je dat? Die gesprekken waar je elkaar vindt in de hemel, waarin je voelt dat je omhoog wordt gevoerd en dat er dan nog meer open kan komen. Ik ken ze. Maar weet je wat mijn verlangen is? Dat ze er nog veel meer komen. Want dat is kracht. Dat is troost. Dat heft ons op boven de aardse dingen. Ook als gemeente zijnde met elkaar. Ik geloof, Jezus heeft die mannen dus niet verwacht. Maar de Vader zorgt voor hem. Dus ga de berg op. En God zorgt. En God voorziet in wat jij nodig hebt. Geloof je dat? Als je het hier ziet gebeuren. En misschien is dat iets wat je helemaal niet verwacht. En dan pak ik even Lucas erbij. Lucas 9. En die voegt wat toe dan in het verhaal. En Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Er gebeurt iets in hemel en op aarde. Ze worden bevangen door slaap. Kan ik nog bevangen raken door slaap? Door zorgen? Door moeite? Door verdriet? Door lijden? Door wanhoop? Door wat op de aarde gebeurt of in je leven? De slaap wil je altijd bevangen. En die wil je eigenlijk als het ware in slaap sussen. Er niet zoveel beweging meer is. Dan slaap je, dat is ook wel veilig. Dan merk je niet zoveel, dan voel je niet zoveel, dan ben je even weg. Wees eens eerlijk. Als de slaap je soms bevangt, misschien letterlijk ook van moeheid, laat de Heer je wakker schudden. Laat de Heer je wakker schudden. Hij sluimert niet. Hij slaapt niet. En hebben deze drie mannen iets geleerd van dit moment? Hebben ze geleerd, ik wil nooit meer slapen? Wat gebeurt er in Gethsemane? Ze sliepen. Jezus vroeg hen, bid met me mee. Bidden jullie alsjeblieft met me mee. Eigenlijk was dat het zwaarste punt waar hij doorheen ging. En ze werden bevangen door slaap. Lucas zegt, ze vallen van verdriet in slaap. En ook hier voorziet de Heer, onze Vader, Jezus. Want wat wordt hem naar hem toegezonden als je het leest over Gethsemane? Een engel die hem kracht geeft. In dat moment voorziet God Jezus. In elk moment van je leven, hoe diep je ook zit, voorziet de Heer van iets wat je nodig heeft. Wat je kracht geeft. Hou dat vast. Geloof het. Pak het met je ziel, voor je eigen hart, voor je eigen momenten, als je daar wel eens doorheen moet gaan. En dat is soms anders, dat zei ik net ook, dan je verwacht. Het is iets anders, maar je moet wel je ogen en je oren open hebben en gaat boven eigen verwachting uit. Ja, en dan wordt Petrus wordt wakker, staat er. Petrus wordt wakker. En weet je wat ik dacht, wat ik had gehad als ik wakker zou worden? Ik zou me rot schamen. Ik heb niet eens wakker kunnen blijven bij de Heer. Maar wat gaat Petrus zeggen? Die mag erop. Petrus antwoordde, zegt tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij drie tenten maken voor u één, voor Mozes en voor Elia. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. Wat een mannetje, hè, Petrus. Ja, en ik vind het wel mooi dat het beschreven staat. Want misschien lijken we soms wel eens op Petrus. Hij zegt, goed dat we hier zijn. Goed dat ik hier ben en de andere discipelen. En wij zullen ze even tenten maken en dan kunnen we dit moment houden. Want dit is heerlijkheid. Nee, Petrus. Jezus moet terug het dal in. Zij moet volbrengen de bestemming die hij moet gaan doen in Jeruzalem en het lijden. Maar hij wil dit zo houden. Hij heeft daar een oplossing voor. Ja, een beetje hoge moed zou ik willen zeggen. Ken je dat? Deze reactie? Ik zorg wel dat het goed komt of in de gemeente of ik zorg voor een oplossing. Een beetje hoge moed werkt soms nog in ons. Maar wat ik dan zo troostvol vind is dat Marcus schrijft. Hij wist namelijk niet wat hij zei. Want ze waren zeer bevreesd. Zo heeft Jezus hier naar gekeken. Ik vind dat zo ontfermend. Wat zou jij hebben gedaan? Petrus, waarom doe je dit nu? Petrus, dit moet je niet doen. De Heer ziet dit gewoon. Hij wist het niet wat hij sprak. Want hij was zeer bevreesd. Angst doet je soms rare dingen laten uitspreken. Angst laat je soms rare dingen uitspreken. Moet je maar eens opletten. Zo werkt het nog. Mild, zonder oordeel, zonder verwijt. Laten we zo nog meer naar elkaar worden, zou ik zeggen. En dan volgende gebeurtenissen zich snel op. Die mag er weer op, Marcus 9. En er komt een wolk die hen overschaduwt. En uit de wolk komt een stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Al die bekende woorden, deze woorden kan je dromen bijna. De wolk, Gods aanwezigheid, is daar. Zoals hij dat ook is bij het volk. Zoals hij hier als wolk is met zijn aanwezigheid en bescherming. En dan klinkt er een stem. En Petrus schrijft zo mooi, die stem hebben wij gehoord. Ook niet te bevatten. Die stem hebben wij gehoord. Dat schrijft hij in een van zijn brieven. En die stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. En luister naar hem. Is die stem voor Jezus? Nee, Jezus heeft dit gehoord. Mijn geliefde zoon, toen hij gedoopt werd in water. Dit is mijn geliefde zoon. Petrus, Johannes, Jacobus. Jouw naam ingevuld, luister naar hem. Durf je te luisteren naar wat de Heer spreekt? Soms is dat heel mooi, maar de Heer spreekt ook wel eens dingen toe waarvan hij denkt, kan het anders? De stem van de Heer wil vanmorgen tot jou en tot mij spreken. Durf je hem te horen? Die stem klinkt in de hemel. En wil je raken. En wat hij spreekt, weet ik niet. Ik weet alleen wat hij soms tot mij spreekt. En jullie weten wat jullie hart nodig heeft. En ik geloof dat Jezus dat ook weet. Bij mij heeft hij de laatste tijd gesproken. Je moet loslaten. Je moet vertrouwen dat je loslaten. Niet een oplossing zoeken. Uitgesproken, ik ben je bevrijder. Ik help je, red je uit je nood. Ik ben met jullie alle dagen tot de voleinding toe. Ik bewaar je. Ik sluimer niet. Ik slaap niet. En vanmorgen nog zei hij, ik zie wat gebroken is. Ik heb je lief. Het zijn van die woorden, geef mij even voorbeelden uit mijn eigen leven, die de Heer wil spreken deze morgen tot jou en mij. Hij weet wat nodig is. En de andere stemmen, die willen zich ook heel graag nu laten horen. Stemmen van ja maar, en ik hoor hem toch niet. En wat zegt hij dan? Die andere stemmen moet je laten verstommen. Laat ze maar. Laat ze maar kraaien, laat ze maar woelen, laat ze. Ga mee in de stem van de Heer voor je leven. En dan mag de volgende dan plotseling, moet je voorstellen, plotseling, terwijl ze om zich heen kijken, is er niemand meer. Daar staan ze, met z'n drieën. Met Jezus alleen. Met Jezus alleen moeten ze het doen. Daar gaan ze mee verder. Met Jezus alleen kan ik het leven aan, kan ik door dingen heen. Tuurlijk heb je mensen nodig, maar met Jezus alleen. Hij is je enige geluk. Er gaat niets boven hem uit. Besef dat. Ook als je wel eens alleen voelt. En dan als ze de berg afdalen, gebood hij hen dat ze het niemand mochten vertellen wat zij gezien hebben. Voordat de zoon des mensen uit de doden opstaat. Weer zo mooi hè. Want hij is hier iets aan het open doen. Over zijn bestemming. En dan is één zo'n regeltje erbij die hij zegt. Voordat de zoon uit de dood zal opstaan. Dat zegt hij niet voor niks. Hij wil dit nog steeds open doen. En hij zegt hier eigenlijk, je mag het niet van de daken schreeuwen. En ik kan me voorstellen dat hij dat zei. Want wie had het als eerste van de daken geschreeuwd als hij beneden was? Ja, Petrus. Want dat is toch een prachtig verhaal als je dit kan vertellen, dat je dat met de Heer hebt meegemaakt. Maar de Heer zegt, nee, dit is een groot geheimenis. Vertel het me dat ik uit de dood ben opgestaan en niet eerder. En ze doen dat. Komt daarna pas openbaar. Soms zegt de Heer wel eens iets wat hij tot jou doet. Wat je niet van de daken hoeft te schreeuwen. Ja, wij schreeuwen vaak wel van de daken. We vinden het ook mooi om elkaar te vertellen wat de Heer voor je doet. Maar soms is het zo puur dat de Heer zegt, bewaar het eens even een tijdje. Voor jezelf en tussen mij en jou. Het is niet iets om mee te pronken. Het is iets wat ik doe. En niet jij, maar ik heb het je geschonken. En ze dalen af. Dat zie je voor je. De berg af, het dal in. Je kan zeggen de praktijk van het leven. En als hij dan bij zijn leerlingen komt, ziet hij een grote menigte om die andere leerlingen heen. Kan je het voor je zien? Je ziet een grote menigte met die leerlingen en enkele schriftgeleerden. En er is een twist gaande. Een twist over een ziek kind. En het is de leerlingen niet gelukt om het kind te genezen. Wat de leerlingen niet lukt, is een geest uitdrijven. Nou, dat is toch een mooi moment voor een twist voor die farizeeërs. Wie is die Jezus nou? Jullie kunnen niet eens een zieke genezen. Jullie kunnen echt niet. Jullie, lukt het niet jullie. En wie is hij dan? Heeft hij wel zoveel kracht? Heeft hij wel zoveel genezing? Misschien herken je wel eens iets in de lijn van die gedachten bij jezelf. Zie je, het lukt toch niet. Mijn gebed, en het verandert niet. En het lijden houdt nog niet op. En het verandert niet. En de ziekte blijft, of er komt nog steeds meer op me af. Heer, waarom? En eerlijk gezegd, niet alles lukt ons toch nog. Dan waren we er al. Soms is ons geloof nog klein. En zit er nog een stuk ongeloof. En dat is niet erg. Dat moeten we niet zwaar nemen. Dat mogen we weer bij de Heer brengen. Kom, mijn ongeloof te hulp. En dan is Jezus daar en komt daar in die groep en vraagt aan de schriftgeleerden, waar twisten jullie over? Hij vraagt het niet aan zijn leerlingen. Hij gaat gelijk op de man af en de kern. Schriftgeleerden, waar twisten jullie over? En dan is er opeens iemand anders in die gaat spreken, die mag erop. En iemand uit de menigte antwoordt hem, meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. Ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar ze konden het niet. Ik zie die man komen en hij noemt Jezus Rabbi, meester. Hij ziet wie de Heer is, dat lees ik daarin. Maar ik hoor ook een groot verdriet bij die man. Ik heb een zoon. En die heeft een geest die maakt dat hij niet spreekt. Hij ziet heel duidelijk in de hemel wat er aan de hand is. En uw discipelen lukt het niet om die geest uit te drijven. Die geest die maakt dat je niet spreekt. En dan gebeurt het, dan legt hij het uit. Mag de volgende sheet erop. En als die geest hem aangrijpt, moet je je voorstellen, werpt hem tegen de grond en het schuim staat op zijn mond. En hij knarst met zijn tanden en hij verstijft. Dat is heftig, hè? En dan kan je denken, dat is epilepsie. Dan gaan we op aarde. Maar ik hou hem liever geestelijk. Ik hou hem liever naar mezelf toe. Vader, die heeft gezien, het is een geest die mijn zoon belet om te spreken. Wordt jouw spreken, mijn spreken, met de Heer wel eens belet? Of is dat altijd heel ruim? Er is een geest bezig die het spreken, het echte spreken met de Heer, wil beletten. In mijn hart, in mijn leven. En juist ook als er dingen gebeuren die niet zo fijn zijn. En dan is mijn vraag, Heer, spreek ik met u vanuit mijn ziel, vanuit mijn hart? Heb ik daar tijd voor? Zo'n gebed, één op één, zoals de psalmist bijvoorbeeld doet als je dat leest. En hoeveel eigenlijk? En spreek ik makkelijk over de hemelse dingen? Of is ons gesprek soms vaker over de aarde? En over onze zonen, onze dochters, onze situatie. Het spreken over de echte hemelse dingen wil die geest ook beletten. Want als je met elkaar spreekt op dat andere niveau waarbij je opklinkt, wat je op die berg zag, dan gaan er heerlijkheden open. En dan ga je stralen met elkaar. En dan ga je zingen, en dan ga je juichen, dan ga je lofprijzen. En dan komt dat er allemaal uit. En Jezus noemt zometeen die geest niet alleen een geest die het spreken belet, maar je ook doof houdt. Een geest die houdt doof in jouw hart voor de woorden van de Heer. Want hij wil niet dat je ze hoort. Cindy is doof, ben je ook wel eens. Als je de woorden van de Heer negeert. Als je niet zo prettig vindt misschien of anders dan gedacht. Bezie je eigen gebed is. En dan niet uit verwijt, mensen. Zo spreek ik niet. Uit dat diepe verlangen. Ik wil meer met u spreken van hart tot hart. Ik wil niet doof zijn. Ik wil u horen. En vanuit het horen wil ik ook doen wat u zegt. Want dat is ook nog een stap. En dan even voor onszelf. Wat gebeurde daar? Weet je het nog? Hij gooit hem op de grond. Op de aarde geworpen. Die geest gooit je op de grond, op de aarde. Bezig met de dingen van de aarde, zorgen op de aarde die soms nog reëel zijn, hè? Maar dat wil je in beslag nemen, zodat je niet meer met de Heer spreekt. Vul zelf in, door welke situaties word ik misschien deze week nog op de aarde gegooid? Ik kan ze invullen voor mezelf. En ik schaam me er ook niet voor. Want je klimt weer op als je het merkt. De Heer zegt, kom weer hoger op. Die geest is het die dat wil doen. En de Heer wil je weer opheffen. En het schuim kwam uit zijn mond. Zie dat voor je? Schuim uit je mond. Kan je niet meer spreken. Het is alleen maar schuim. Ik zie het beeld als je wel eens boos bent. Verdrietig. Wanhopig. Dan kan dat je zo beïnvloeden dat je niet meer kan spreken met de Heer. Dan is dat het meeste wat in je ziel is. En dan spreek je, dus houdt die geest je eigenlijk onder druk. Terwijl de Heer zegt, spreek met mij. En er komt weer ruimte. En het schuim verdwijnt. Ja, en dan knarsen met de tanden wordt makkelijker, denk ik. Knarsen met je tanden. Wat zegt dat? Angst. Stress. Als ik stress heb of angst, dan merk ik ook dat mijn spreken met de Heer verminderd wil worden. Die geest wil dat. Die wil dat beletten. En blijf dat voor jezelf zien en blijf dat bij de ander zien. En dan wordt hij stijf. Wat zegt stijf? Stijf is dat je niet kan bewegen. Dat de beweging eruit gaat. De beweging met de Heer, de beweging in je hart, de beweging zelfs van het leven met de Heer. En dat merk je dan wordt het gedempt als het ware. Het leven van de Heer mag sprankelen. Het leven van de Heer is levend en dat woord maakt je levend. Maar die geest maakt je stijf. En Jezus hoort de Vader en hoort dat de discipelen niet gelukt is. En dan moet je horen wat hij zegt. Dat kan je bijna niet voorstellen. Maar hij zegt het wel. O ongelovige geslacht, die mag er weer op. Hoe lang moet ik nog in jullie midden zijn? En hoe lang kan ik jullie nog verdragen? Durf je dat? Mag je dat horen? Of valt dat een beetje lastig? Ik denk niet, trouwens, dat hij het met een hele zware stem heeft gezegd, zoals ik het nu zeg. Maar je moet je wel voorstellen, hij komt uit dat verheerlijk punt, hè? Uit dat hoogtepunt. En dan komt hij op de aarde en dan ziet hij wat een ongeloof er nog is, ook bij zijn leerlingen. En dan zegt hij, o ongelovig geslacht, hoe lang moet ik nog in jullie midden zijn? Hoe lang? Misschien zegt hij dat ook wel eens tegen ons en ook wel eens tegen ons als gemeentes. Hoe lang moet ik nog in jullie midden zijn? Want je weet toch, geloof kan helen. Je weet toch, geloof kan vrijmaken. Je weet toch dat de Heer zoveel meer kan doen dan dat jij bedenkt. Geloof kan in je ziel gegrond zijn en worden. En dat mag je blijven vasthouden. En dat is een proces. Er is ook wel ongeloof, maar dit is het proces. En dan zegt hij tegen die vader zo mooi, breng je zoon hier bij mij. Breng je zoon hier bij mij. Ik vind dat zo liefdevol. Dus breng wat je ziet aan werking van geesten. Soms nog in je eigen hart, soms bij een ander. Breng dat bij mij, voor mijn troon. Breng dat bij mij in gebed. Ga er niet over praten, breng het bij mij. En dan stelt Jezus een vraag, die mag erop. En Jezus vraagt heel vaak in situaties dingen. Hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Een hele simplistische vraag. En ook prachtig. Dat overkomt hem. Daar zit geen verwijt in. Daar zit geen oordeel in. Daar zit een hemelszicht in wat er bezig is. En wat het mooie is aan deze vader. Hij draait er niet omheen. Hij zegt, nou dat overkomt hem wel eens een keertje per maand. Of dat overkomt hem een paar keer per jaar. Of het valt hem mee en het komt wel goed. Ken je die reacties bij jezelf? En dan zegt de vader, Die mag erop. Hij zegt van jongs af aan. Van jongs af aan. Willen geesten? Willen geesten werken? In onze kinderen, in onze kleinkinderen, maar ook in je eigen leven. Van jongs af aan. En dat kan je ook terugzien in een geslacht, als je heel goed kijkt. Geslachtsmachten werken van jongs af aan, in geslachten door. En dat vind ik een mooi, eerlijk antwoord. En dat ziet de vader ook. En die vader ziet, hè, dat het een geest is, die hem niet doet spreken. En dan raakt me wat die vader zegt. En die mag erop. En deze zin bid ik dat je die meeneemt in je situaties waar je hulp nodig hebt. Rabbi, als u iets kunt, wees dan met ontferming bewogen over ons en help ons. En dan vind ik dat woordje ons weer zo mooi. Hij zegt niet, wees bewogen over mijn zoon en help hem. Het lijden van die zoon is gelijk aan het lijden van die vader. Hij leidt erin mee. En soms leid je mee in het lijden van een ander. Als u iets kunt, wees dan met ontferming bewogen over ons en help ons. Neem die mee als gebed in je eigen leven of voor een ander. Eén regel in je ziel. Je kan hem opschrijven, je kan hem ophangen. En dan gaat Jezus terugspreken, want het is een heen en weer gesprek. Die zegt tegen de vader, als u kunt geloven, dus niet als je zoon gelooft, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Hij doet een beroep op het geloof van die vader. Die vader en zijn zoon en zijn kind. Die vader kan geloven voor die zoon. Dat de Heer iets kan doen voor hem. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Het is ook zo'n waarheid die we weten, maar die nog dieper mag gronden in ons hart in situaties. Dat je dat vast kan houden. Geloof je dat nog? In de onmogelijkheden die er nog in het leven zijn. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En weet je wat ik dan in mezelf wel eens hoor? Ja, maar Heer, ik wil geloven. Ik kan nog niet helemaal geloven. En ik doe ook nog mijn best. Maar wat doet de man? Hij reageert zo, die mag roepen. En meteen roept de man van het kind onder tranen. Moet je voorstellen, ik kan dat voelen bijna. Onder tranen. Ik geloof, Heer, en kom mijn ongeloof te hulp. Prachtig, die man ontkent de ongeloof niet. Die herkent, er is een stukje ongeloof. En hij roept de hulp in. En hij geeft zijn tranen de vrije loop. Ik geloof. En kom mijn ongeloof te hulp, Heer. En dat is geen ingestudeerde regel. Dit is iets vanuit zijn ziel, vanuit zijn hart wat hij uitspreekt. Waar je voelt dat hij als het ware openbreekt. Openbreekt van binnen en hij durft het los te laten. En hij durft te ontkennen, er is nog ongeloof. En hij durft zich bloot te geven. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp waar ik nog in onmogelijkheden zit. Kom mij te hulp, Heer. En de Heer kent zijn hart. En dan ziet Jezus mensen. Ze stromen samen, want er is iets gaande. En dan handelt hij heel snel. Want weet je wat mensen graag willen zien? Wonderen en wonderen en wonderen. Maar de Heer wil hier een leven redden. En nu komt een stukje wat Jezus uitspreekt. Waar ik hoor dat hij vanuit zijn ziel, vanuit zijn hart, vanuit de hemel reageert. Ten voorbeeld voor mij en jou. Ten voorbeeld voor ons hart en ons leven. En dan ziet hij in de hemel en dan mag hij erop. En hij bestraft de onreine geest. En zegt tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken. En die doof maakt. Ik beveel, ga uit van hen en kom niet meer terug. Voel je die kracht in de woorden van Jezus? Dit zijn hemelse woorden die klinken met gezag vanuit de hemel hem gegeven. Maar het is niet zomaar deze regel. Hier is wat aan vooraf gegaan, hè? Het is niet zomaar een regeltje dat hij iets verbreekt. Want we hebben gezien. Jezus ziet de man. Jezus hoort de man. En die hoort de man dat hij zijn zoon bij hem brengt. Die niet kan spreken. Hij hoort zijn hulpgeroep. Als u iets kan doen, wees met ontferming bewogen over ons. Hij hoort, hij spreekt, er worden alle dingen zijn mogelijk. Als jij gelooft. En de vader is gebroken en huilt in tranen. Kom mijn ongeloof te hulp. En in dat hele partje komt dan deze tekst en deze uitspraak. En daar zit kracht in vanuit wat hij ziet in de hemel. Vanuit wat hij heeft gehoord en wat hij kan doen. En zo werkt het nu nog. Hij bestraft de onreine geest en zegt tegen hem: geest. Hij spreekt hem aan. Die maakt dat men niet kan spreken. Dus hij zegt aan wat die geest doet. En die ook nog eens doof maakt. Ik beveel je, ga van hem uit en kom niet meer terug. Daar zit kracht in. Daar gebeurt iets. En ik denk, zo mogen wij ook leren spreken. Maar wel vanuit dat proces. Niet vanuit een regeltje wat je kent, hoe je een macht bestraft. Want dan wordt het een regeltje in je hoofd. En dit komt uit de ziel van Jezus en wat hij ziet in hemel en op aarde. En de vraag die ik daar wel bij heb, wanneer heb jij voor het laatst een geest in je leven gezien? Met de Heer besproken en hem aangesproken? Of gezien in het leven van je kind of een ander? Denk er maar eens over na. En dan staat die mooie regel in Matthäus. En de demon ging van hem uit en het kind was genezen vanaf dat moment. Ja, we zitten hier in een, Jezus op aarde en hij doet hier iets. En vind ik zo mooi, het kind is genezen. Zo gaat hij ons ook genezen. Dieper wat gebroken is. Dieper wat nog niet is zoals het moet zijn. En dan staat er en Jezus geeft hem aan de vader terug. Jezus geeft de zoon en het kind aan de vader terug. Zie het voor je? Het ontroert mij als ik dat zie. En als ik dat voel wat daar gebeurt. Geloof jij nog dat Jezus veel meer kan dan je bidt of beseft? In jouw situatie? In jouw moment? In waar je nu zelf in zit? Als u iets kunt doen, Heer, wees dan met ontferming bewogen over mij. Mag je meebidden en help mij. En Jezus zegt, als u kunt geloven, dan zijn al die dingen mogelijk. Geloof je het? Pak je het? Of laat je het gaan met een ja maar? En onder tranen mag je dan bidden. Ja, Heer, ik geloof. Ik geloof voor mijn situatie. Dat u redding brengt en er uitkomst komt. En waar ik nog ongeloof heb, komt u me alstublieft te hulp. En die discipelen snappen er niks van. Wat hier gebeurt is hun niet gelukt. Waarom? Daar hou ik mijn handen van af. Bij Jezus lukt het wel. En ik vind het mooi dat er dan staat, als zij in huis zijn en zij alleen zijn, vragen zij hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Niet in elke situatie durven de discipelen te vragen, als je de Bijbel leest. Sommige situaties staat er, ze vroegen niks, want ze durfden het niet. Maar ze durven hier gewoon te vragen aan de Heer. Hoe kan het dat het ons niet lukte? Die vraag kan je ook stellen zelf aan de Heer, als het even niet lukt. Hoe kan het, Heer, dat het ons niet lukte? Hoe kan het dat het mij even niet lukte? Ja, ik durf die vraag wel te stellen. Ja, we zijn nog mensen, hè? We zijn niet perfect en we worden ook nooit perfect en volmaakt, maar wel volkomen. En Matthäus zegt dan dat Jezus zegt, die staat erop, vanwege uw ongeloof. Heel duidelijk. Heel kort. Vanwege uw ongeloof. En in Markus staat er dan, hij zegt tegen hen, dit soort kan nergens anders eruit gaan dan door bidden en vasten. Bidden. 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 Hoge berg opgaan. Vasthouden. Blijven bidden. Niet vergeten. Geloven. En waar ongeloof is, vragen, kom mijn ongeloof te hulp. Breng het bij de Heer. Ga die berg op. En hij zal je hulp geven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Gebed is een kracht Gods. Tot behoud. Tot genezing. Tot kracht. Amen. En dan mag je zingen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Want van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is een bewaarder. Hij sluimert niet, hij slaapt niet. Wat een Heer is Hij. Die gaan we zingen, tot slot. Amen. Mogen de zangers denk ik weer hun plekken nemen. Muzikanten ook.
Dankjewel, Toja. Voor de Heer is niets onmogelijk. Sterker nog, hij is een specialist in het onmogelijke. Om dat mogelijk te maken. Groot is de Heer. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Hij is waarachtig, hij is getrouw. En door genade bewijst hij zijn liefde. Als slot, koor 85. je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. We gaan deze nieuwe week in met koor 79. U, onze Heer en beschermer en bewaarder. U zult voor altijd regeren. God van hemel en aard, U grote koning en ere, aan U de lof. Oké. Morgen weer de Alpha-cursus. Dinsdag open ochtend. Woensdag Bijbelkring. En volgende week zondag spreekt Toon van den Hoorn.